Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
Ik denk ook de Gazzetta ervan om elke keer gewoon expres zeg maar de verkeerde opstelling te publiceren. Of Nederlandse clubs op het verkeerde been te zetten. Dus. Het is dinsdag 13 februari en de Champions League staat weer op het punt van beginnen. Daarnaast is er natuurlijk ook in de Eredivisie wat nieuws, onder andere over AZ, over NEC. Daar gaan we het allemaal over hebben. Laten we beginnen met het Champions League voetbal van vanavond. Nicky en Wouter, zitten jullie er een beetje in of is het te snel na die Afrika Cup? Nou,
dat is dus een beetje raar. Ik heb dus het idee dat de laatste keer dat wij Champions League hebben gespeeld gewoon 3 maanden, 4 maanden geleden is.
Het is een enorm gat tussen, ook voor mijn gevoel.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Ja. Nee, dat had voor mij veel eerder mogen beginnen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet met de Afrika Cup. Zou dat wel een beetje onlogisch zijn. Want dan mis je wel een deel van de spelers.
Ja, hoewel ze daar nu ook redelijk scheid aan hebben, toch?
Ja, dat is
2 dagen na de finale.
Ja. Maar nee, wat dat betreft heel lekker dat het weer begint.
Vanavond Kopenhagen tegen Manchester City en Leipzig tegen Real Madrid op het programma. Misschien ook goed om nog even een overzicht te geven van waar moeten we nou extra op letten? Welke Nederlanders zitten er nog in het toernooi? Als ik even kijk, vanavond heb je Ake, Dix. Gaan we verder?
Dat is vanavond in principe.
Xavi Simons,
zo.
Dus die hebben we vanavond al. Dan zie ik verder nog Frenkie, Matthijs de Ligt, Dumfries en Stefan de Vrij natuurlijk. Timber, Malen, Maatsen. En natuurlijk PSV zelf, waar we ook heel veel op gaan letten. Als jullie daar zo naar kijken, hebben jullie dan nog iemand waarvan je denkt van dit zou nog wel zijn Champions League seizoen kunnen worden?
Ja, wat er sowieso uitspringt voor mij als eerste is dat Jurrien Timber alsnog ingeschreven is.
Ja.
Maar het is natuurlijk heel erg de vraag of hij veel gaat spelen. En als ik het hele lijstje doorneem, kom ik toch uit bij de jarige ook vandaag. Memphis Depay.
Ja?
Gefeliciteerd.
Ja. Gefeliciteerd. Nou, dat is sowieso 30, hè?
Ja.
30 jaar.
Dat vind ik dus best nog wel meevallen. Ik had dus, in mijn hoofd was die al de 30 gepasseerd.
Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Nee. Eerst feliciteer je me en dan ga je zeggen dat je me eigenlijk veel ouder had.
Ik heb hem gefeliciteerd.
Oké, okay, ja, nou, dat je me eigenlijk veel ouder had geschat.
Ja, niet in hoe hij eruit ziet, maar in mijn gedachten. Hij loopt natuurlijk al heel lang mee. Mm-hmm. En in mijn gedachten had hij de 30 gewoon niet ver. Maar ik had eerder gezegd dat hij nu 1 of 32 was geworden.
Ja, je kunt het ook positief uitleggen.
Ja, dat is
heel positief. Hij draait er heel lang mee. Hij heeft heel veel goals gemaakt voor Oranje. Hij heeft een hele mooie carrière. En hij heeft misschien nog wel 4, 5 jaar te gaan. Dus dat is eigenlijk wel heel chill. En ja, eigenlijk bij Atletico dit seizoen en zeker de laatste wedstrijd dat je hem ziet spelen, dan heb je toch weer het vertrouwen gekregen dat hij best wel nog weer een mooi half seizoen tegemoet kan gaan met een EK nog erachteraan. En dat, daar hoop ik eigenlijk heel erg op.
Ik denk dat voor mij ook heel erg het is. Het is niet per se ik vind, hij is een ontzettend goede speler. Mm-hmm. Maar ik hoop vooral voor hem dat het weer lekker gaat lopen. Hij heeft best wel wat blessures gehad de laatste jaren. Op een beetje vervelende momenten. Nu is hij bij Atletico weer helemaal terug. Heeft hij eigenlijk de mazzel dat Morata nu geblesseerd raakt. Dus dat is wel echt heel positief voor hem.
Ja, want hij speelde natuurlijk weer even. En toen moest hij weer plaatsmaken voor Morata.
Ja, dat vond ik al jammer. Want juist had het hartstikke goed gedaan. En juist voor die topper tegen Real Madrid ging hij eruit. En ook de laatste wedstrijd was hij in principe bankzitter. Totdat Morata uitviel. Terwijl, als je ziet hoe hij die rol invulde. En hoe goed hij ook in met die 2 mensen voorin, met Griezmann ernaast, hoe hij dat kan invullen en hoe explosief hij oogt en hoe betrokken hij is bij het spel, dan zie ik echt, ik zie eigenlijk wel een Memphis die ik al best wel lang niet gezien heb. En dan is het heel erg balen als je hem toch nog even een paar wedstrijdjes moet missen.
Je hebt met Morata ook wel een redelijk geduchte concurrent aardig in vorm is.
Ja, eens. Maar
in potentie is het duo Griezmann-Depay is er natuurlijk één om echt je vingers bij af te likken, of niet?
Absoluut.
Daar zit alles in. Techniek, snelheid,
kracht.
Kracht, maar ook onvoorspelbaar allebei. Dat is echt gewoon, dat is een heerlijk duo. Ja. Zeker in het systeem waar Atletico eigenlijk in speelt. Wat niet altijd misschien altijd even mooi is, als het dit seizoen wat beter.
Nou is het natuurlijk voor elke speler wel lekker om met Griezmann in de rug te spelen. Ja,
sowieso heerlijk.
Hoe je bediend wordt, hoe hij doorbeweegt. Ja. Wat je van hem tussen allemaal kan verwachten. Dat is natuurlijk wel heel erg prettig.
Ook het systeem en de vrijheid die je daarin hebt. Je staat niet vast in de spits met twee mensen in je nek. Je staat niet vast aan de zijlijn met een directe tegenstander waar je of achteraan moet of die je continu op de huid zit. Dus wat dat betreft vind ik het echt wel een mooie rol voor hem.
Ja. En jullie noemen hem als speler waarvan je toch nog denkt van nou... Want hij moet natuurlijk tegen Inter van Stefan de Vrij.
Vind ik ook wel een haalbare
kaart. En Denzel Dumfries.
Ja, maar voor mij zit het hem ook vooral in het hopen, zeg maar. Omdat ik het gewoon wil dat hij weer gaat presteren. Omdat het zo'n prachtige speler is. Oh. En dat hij gewoon een heel goed EK kan gaan spelen. Dat hij weer belangrijk kan worden voor Oranje. Dus ik hoop gewoon voor hem persoonlijk op successen. En dat wij er weer lekker van kunnen genieten als Nederland zijnde.
En Xavi Simons dan? Want als we alle Nederlanders noemen, dan hoor ik eerst Memphis. Mm. En niet Xavi.
Ja, maar ik ben bij Xavi niet zo bang dat het goed komt.
Maar ook, wat bedoel je niet zo bang dat het goed
komt? We hebben het over Champions League ook, hè?
We hebben het over Champions League, dat snap ik. Maar ik ben wel bang dat Leipzig er na deze ronde uit ligt. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik ben niet zo bang dat hij helemaal door het ijs gaat zakken, überhaupt. Dus ik vertrouw wel in Xavi.
Ja, ik vind het juist wel vet dat hij nu zijn eerste knock-out duel speelt in de Champions League. Dat is ook nog nooit gebeurd. Wel gewoon alle 6 groepswedstrijden gespeeld. Productief geweest ook. Alleen zijn beste fase en een beetje de hype zat een beetje aan het begin van het seizoen, toen hij echt heel productief was. En ja, hij is nu minder productief. Leipzig draait wat minder. Je hebt Manchester City als tegenstander. Dus eigenlijk qua kans om
door... Madrid.
Je hebt Real Madrid als tegenstander. Dus wat dat betreft zijn alle factoren niet echt in het voordeel van hem om echt een impact te hebben in de Champions League. Alleen dit is wel het niveau waarop hij zich wil laten zien.
Maar dit is ook wel, dit is het interessantste gedeelte toch van tot nu toe zijn carrière bij Leipzig. Ik bedoel, hoe hij natuurlijk binnenkomt was stormachtig. En eigenlijk ook wel wisten we allemaal dat hij dat kan. En daarna als het dan binnen een team minder gaat draaien, ja, dan is natuurlijk die creatieve rol is onwijs moeilijk. Maar daar ligt natuurlijk wel een hele grote uitdaging voor hem in. En ik denk dat dan zo'n wedstrijd als vanavond tegen Real Madrid, dat wel heel erg mooi podium is hoor. Om toch, je kan door ergens doorheen breken natuurlijk. Van als het gewoon echt lekker gaat. En het is het allerhoogste niveau.
Ja.
Ik vind het wel, ik kijk daar wel heel erg naar uit. Ja. Vooral naar zijn wedstrijd.
En daarbij denk ik wel dat kijk, Real Madrid is een geweldig elftal. Maar wel met heel veel mensen die ze missen. Zeker achterin. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn wel. Daar kan hij wel gebruik van gaan maken, denk ik. Zeker met zijn diepgang. Denk ik dat die jongens centraal achterin, die daar nog nooit hebben gestaan, eigenlijk.
Ja, laten we het daar maar eens over hebben. Want als we even gaan kijken naar wat er bij Real Madrid achterin allemaal mis, is dat natuurlijk Courtois. Die vergeten we nog wel eens, omdat ze natuurlijk ook Kepa hebben gehaald. Die overigens ook niet alles keept.
Looning keeps.
Yeah. Alaba, Nacho, Rudiger en Eder Militao zijn er allemaal niet bij.
Eigenlijk alle centrale verdedigers liggen eruit.
Ja. Het is bizar. Ancelotti noemde het volgens mij al een keer een wereldrecord aan centrale verdedigers missen. vond ik ook wel een mooie.
Je kan je posities dubbel bezetten. En dan is het wel lullig als eigenlijk bijna 3 dubbel bezetten misschien wel. Met alles. Want je kan ook nog gaan schuiven. En nu is het echt helemaal op. En het vervelende dan nog steeds is dat ze dan nog steeds gewoon een goede defensie hebben staan.
Ja, want het had niet veel geschild. Of er was misschien nog meer gebeurd. En dat is heel fijn dat niet. Maar de spelersbus is zelfs geblesseerd geraakt. Want die werd aangereden op de snelweg.
Ja, ik las daarbij dat de bestuurder van de auto, die wilde volgens mij van baan wisselen. En die had even niet gezien dat er een bus aankwam. Dat vind ik wel
echt. De spelersbus van hem. Bij mij zou het eerder gebeuren dat ik dan met open mond naar die spelersbus zou zitten kijken. En dan, even het stuur verloren.
Ik denk ook dat je als speler doodschikt. Omdat je denkt dat er een paar hooligans je bus komen aanvallen. En dan kijk je naast je. En
is gewoon iemand die...
Is gewoon de buschauffeur even een beetje te pitten.
Maar gelukkig geen echte grote schade. En geen geblesseerde spelers bij Real Madrid. Want dan hadden ze niet erbij kunnen gebruiken.
Het zou echt zo'n voetbalmanager blessure zijn.
Maar het had ook niet meer gekund toch? Want als ik dan kijk naar hoe zij het afgelopen weekend tegen Girona deden. Met die achterhoede.
Ja, jij zegt ook wel van dubbel bezet inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat, kijk, als je kijkt naar clubs in de Premier League en naar de ongelimiteerde mogelijkheden die zij hebben, dat is natuurlijk voor Real Madrid is het voor mijn gevoel wel minder makkelijk om zeg maar een hele grote selectie te hebben. En bij Real Madrid hebben ze het middenveld, hebben ze fantastisch, hebben ze bezet. Maar als je kijkt naar de voorhoede bijvoorbeeld, waar je terug moet vallen op Gosselu op het moment dat Bellingham er niet bij is. Als je een aantal geblesseerden achterin hebt, dat het toch een beetje schuiven is of dat Nacho erin moet komen. Dus ja, het is niet dat zij de luxe hebben die de echt alle grootste Premier League clubs hebben.
Hoe kom je erbij? Die kopen toch ook gewoon Bellingham voor meer dan 100 miljoen?
Ja, maar die hebben niet elke positie driedubbel bezet.
Nee, maar dat is niet omdat ze niet de mogelijkheden daarvoor hebben, toch?
Nou ja, die hebben niet ongelimiteerde mogelijkheden zoals de Premier League clubs dat hebben.
Nou, ik denk dat het nog wel meevalt.
Ik denk niet zoals Premier League, maar natuurlijk, we kennen toch de verhalen van hoeveel Real Madrid en Barcelona natuurlijk in de schulden staan. Gewoon bij de banken die het ook wel goed met hen voor hebben natuurlijk. Maar ik snap wel goed wat je bedoelt van, als je nu kijkt naar het aantal blessures bij Real Madrid is extreem. Dan tegen Girona speel je met een achterhoede met Lucas Vázquez. Wat geen echte rechtsback is natuurlijk.
Wel vaker gespeeld.
Vaker omgeturnd. Dan rechts Tchouaméni, toch een middenvelder. Kanon van een middenvelder ook. Mm. Dan links in het centrum staat rechtsback Dani Carvajal.
Ja, die zo flexibel was om te zeggen dat hij ook links kon spelen.
Ja, zodat Tchouaméni niet uit.
Zodat Tchouaméni rechts kon spelen.
En hier kom je gewoon mee weg tegen een van de beste ploegen van La Liga. En op welke manier ook. En eigenlijk speel je al meerdere wedstrijden zo. De laatste drie wedstrijden heb je het op een soortgelijke manier moeten oplossen. Ja. Geen enkele goal tegen.
Nee, maar ik vond het wel mooi hoe Ancelotti het zei. Hoe je Tchouaméni zag voetballen tegen Girona. Mm-hmm. Ja, het leek net alsof hij al 100 wedstrijden op die positie had gespeeld. En ja, het is natuurlijk ook wel qua positie niet een speler. Kijk, het is natuurlijk best wel iets meer gecontroleerde speler. Hij is zo rustig aan de bal. En het leek alsof hij dat spel vanuit achteruit maakte. Alsof dat hem totaal geen moeite kostte. Nee. En positie kiezen. En dan moet je echt ontzettend goede speler zijn.
Kijk, aan de bal kan ik dat wel goed begrijpen. Want dan is voor middenvelder is achterin staan eigenlijk wel een soort luxe. Want normaal gebeurt er overal om je heen wat. En nu hoef je in principe het spel voor je.
Ja.
Maar verdedigend tegen de spitsen en het voetbal van Girona. Vind ik het heel knap hoe dat zich staande houdt.
Ja, het is een beetje misschien zoals Frenkie de Jong natuurlijk een tijd bij Ajax. Maar ook bij Barcelona heeft gespeeld. Nou was die wel nog een stuk.
Die had er wel iets meer moeite mee, moet ik zeggen.
Germany is iets fysieker ook.
Ja, het zag er fantastisch uit, zeg maar, voor de liefhebber. Die hem zagen aan de bal. Maar verdedigend is het echt wel moeizaam. En dat kan Tchouaméni ook nog wel oplossen. En het mooie is dat, want we hebben het over posities dubbel bezet of driedubbel bezetten. Maar ze hebben het middenveld hebben ze zo goed bezet.
Ja.
Dat elke keer kunnen ze daarmee schuiven. Dus Camavinga kan linksback spelen. Tchouaméni kan
Modric nog even verder in rooien.
Kan centraal achterin spelen. Valverde kan ook hoger op het veld spelen. Dus daar kan Ancelotti een soort van mee schuiven. Dat is wel een mooie
je
luxe.
Hebt allemaal middenvelders die in principe bijna op elke positie uit de voeten kunnen. Zeg maar, Bellingham kan je ook een stukje terugschuiven. Staat natuurlijk nu super aan van. Je zegt net Valverde inderdaad. Tchouaméni, Camavinga. Het zijn allemaal jongens die eigenlijk op bijna elke positie op middenveld uit de voeten kunnen. Ja, dat is echt, qua middenveld is Real denk ik wel misschien het beste bezet van alle clubs in de wereld.
Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. En ook voor de komende 10 jaar. En dat is wel,
dat is het enge.
Dat
beetje,
is ongelooflijk knap. Ik wil heel veel nog terug van, we hebben net besproken van tegen Girona was het natuurlijk onwijs goed. Vinicius, denk ik, de beste man van het veld. Speelde sowieso Jan Couto helemaal aan gort. Maar ook heel Girona. Real Madrid wint met 4-0. Het was ongelooflijk goed.
Wat een show.
Alleen nu speel je Champions League. En dan ga je dus ook met achterin toch een gebrekkige achterhoede spelen. Zien jullie dan, ik schat Leipzig zelf hoger in dan Girona.
Nou kijk,
dat probleem op gaat leveren.
Ik denk dat Girona een geweldige competitie draait. En die hebben echt een hele hoge top. Maar dat is natuurlijk niet een ploeg met topspelers, zeg maar, in feite. Het zijn jongens die het in dat soort wedstrijden, dat je niet raar moet opkijken als ze het af laten weten. Terwijl als je bij Leipzig nu kijkt, met Xavi Simons, met Dani Olmo, met Openda, die het geweldig in vorm is, scoorde tegen Augsburg nog. Miste trouwens ook een penalty. Sesko scoorde ook nog een mooie goal. Ja, dat zijn wel, het zijn nog geen topspelers, maar zitten wel dichter tegenaan. Dus ik ben daar wel heel benieuwd naar. En zeker ook Openda trouwens, omdat die maakt het je wel moeilijk als centrale verdediger.
Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Van, kan die verdediging het ook tegen zo'n spits?
Sowieso. Ja, dat ook. Maar ik denk ook dat het meer in de speelwijze zit dan alleen in de kwaliteit van de spelers. Want Girona heeft ook echt een aantal goede spelers. Alleen in Spanje heb je natuurlijk een heel ander tempo qua voetballen en andere manier van opbouwen. Terwijl Leipzig, die strijdwijze, dat zie je weinig in La Liga. En ik denk dat Real Madrid daar best wel veel moeite mee kan hebben. Met die twee mensen voorin en dan Simons daarachter met Olmo. Ja, een beetje dat 4-2-2-2 van Smit wat we nog kennen.
De Red Bull.
En dat misschien veel moeilijker gaat zijn voor Real Madrid dan dat ze tegen Girona zouden hebben.
Dus als ik het zo hoor, dan verwacht je eigenlijk wel een hele spannende wedstrijd.
Ja, sowieso die eerste altijd, toch? Dat Real Madrid kan, dat ze dan in een tweede wedstrijd wel even weer orde op zaken stellen. Maar
je hoopt eigenlijk dat het inderdaad, dat het echt 2-0 wordt of zo. Dat zou echt het lekkers zijn eigenlijk.
Nee, ja, niet voor Broestel.
Nee.
2-1, ga je ook niet merken? Nee. Oké, dan wordt het lastig, denk ik.
Ik denk dat het misschien nog een klein beetje ermee te maken heeft of Bellingham er is. Eigenlijk twijfelt niemand daarmee over, behalve Marco Rose van Leipzig. Hebben jullie dat gezien?
Die denkt nog steeds dat Bellingham straks gewoon het veld op komt.
Ik vond het wel zieker, want hij stond dus niet op het formulier en zo. Of tenminste, op het formulier. De lijsten die naar buiten zijn gekomen van Real Madrid, welke spelers mee afreizen. Daar stond hij allemaal niet op. Nou, in de media werd natuurlijk altijd over de bericht dat hij geblesseerd was. Maar Marco Rose zei van ja, ik ken hem. Hij heeft hem gehad. Ik denk dat hij er alles aan zou doen. Naar een andere dokter nog zou gaan. Alles om te doen om te spelen. Maar ik vond het wel heel serieus overkomen, zeg maar. Alsof hij het echt niet geloofde.
Dat geloof ik ook wel. Maar kijk, ik denk dat Duitsers...
Ja, dat zijn wel heel veel. Ja, maar heel veel...
Wij Duitsers en wij Nederlanders zijn er niet zo van. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Spanjaarden en ook zeker Italianen. Die willen dit soort grapjes nog wel eens uithalen.
Ik verdenk ook de Gazzetta ervan om elke keer gewoon expres, zeg maar, de verkeerde opstelling te publiceren om Nederlandse clubs op het verkeerde been te zetten.
Ja, en dus ons ook.
Ja, zo.
Ook de Daily.
Ja.
Dat doen ze ook.
Worden wij op verkeerde been gezet?
Ja,
door toch nooit. Gezet, wij doen toch ons eigen research.
Wouter neemt het blind over.
Ja.
Maar ik niet.
Nee, dat is sinds dus jij er bent.
Wie wel in ieder geval gaat spelen, daar gaan we toch vanuit, is Toni Kroos terug in Duitsland. Dan zit hij natuurlijk ook bij de persconferentie. En het ging met hem onder andere ook over zijn toekomst. Was van de week al wel mooie dingen. Hij heeft natuurlijk best wel... hij heeft een eenjarig contract getekend. Er zijn wat signalen dat hij wel zou kunnen gaan stoppen. En van de week barst, of 2 weken geleden of zo, waren alle spelers die al helemaal los gingen van hey, dit kan je ons niet aandoen. Je moet nog door blijven gaan. Zus en zo. Hij zei in dat interview, er zijn voorbeelden van voetballers die niet konden stoppen met voetbal. En niet langer de spelers waren die mensen in hun gedachten hebben. Ik wil niet dat mij dat overkomt.
Nee, dat vind ik heel mooi.
Ja, dat gaat hem ook niet binnen een jaar overkomen.
Nee, als jij een paaszuiverheid hebt in deze groepsfase van de Champions League van 97,2%.
Ja, dan begint het wel een beetje laag. Dus hij moet wel een beetje wel een stapje bij.
Waarvan er ook nog tering veel naar voren gaan in de fases. Ik zag statistiekjes over het aantal assists wat hij creëert dit seizoen in La Liga. En zo topt hij ook gewoon alle lijstjes weer.
Ja, terwijl hij op de bank begon.
Het is wel echt heel bijzonder. Ja, het is echt heel bijzonder.
Het is heel bijzonder.
Ja, maar het is omgerekend naar per 90 was dat in ieder geval.
Ja, maar het is helemaal bijzonder. Omdat, kijk, als we bij prachtige voetballers denken, dan van zeker, of nou Duits zijn, dan denk je ook aan jongens als Özil misschien. En je denkt niet als eerste aan Kroos, terwijl als je spelers hoort om hem heen. Ik las een stukje over Bellingham gisteren. Ja, die zijn zo onder de indruk van wat ze zien. Dat het is eigenlijk absurd dat iemand zo vast is en zo goed. En eigenlijk, je kan 100 rondos met hem spelen. Mm-hmm. En hij hoeft niet één keer in het midden te gaan, zeg maar.
Hij is ook die speler waarvan ze had zeggen van sommige spelers hebben een prime gehad, zeg maar. En bij hem heb je eigenlijk gewoon zijn hele carrière is gewoon prime. Want bij Bayern München was hij ook toen absoluut topspeler. En ik vond het in ieder geval mooi.
Ik vind het ook prachtig dat hij natuurlijk bij Bayern München een jaartje bij Leverkusen gezeten. Hij speelt nu al 10 jaar bij Real Madrid, hè? Dat is echt bizar in mijn hoofd. Ik begin me daar oud door te voelen. Dat ik 12 was toen
ik ben nog zo jong.
Ja, ik ben nog zo jong. Maar zeker. Ik begin me echt een beetje oud te voelen.
Ja, ook.
Vroeger was ik een ontzettende fanboy van Toni Kroos. Ik had alles van Toni Kroos. Al zijn shirts. Ik had hem op mijn achtergrond staan. Weet je, mijn OSM-naam had ik ook Toni Kroos in. Dus ik was groot fan. En ja, ik hoop gewoon dat hij nog doorgaat, man. Het is
ook
een speler waar je...
Ik ook.
Waar... je misschien niet voor naar het stadion gaat, maar als je in het stadion bent, dan denk je van, ja, deze, dan zie je pas echt, oh, deze is zo goed.
En het kan ook nog, want als je ziet hoe die verdeling is met het middenveld, je kan gewoon af en toe een keer Modric opstellen, en af en toe een keer Kroos opstellen. En...
ja, alleen Kroos is wel het enige waar ik me zorgen over maak, is dat hij eigenwijs genoeg is en zeg maar, dat hij gewoon die keuze maakt.
Ja.
Want hij heeft zich nooit echt wat aangetrokken van de buiten.
En volgens mij zei hij een paar jaar geleden in een interview dat hij altijd wilde stoppen als hij 32 was. En dat hij dat voor heel zijn carrière volgaan, maar dat hij het gewoon nog steeds leuk vindt.
Laten we er gewoon 34 van maken.
Laten we er gewoon 35
van maken. Hoeft niet te bang te zijn dat hij nog een jaartje doorgaat in Saudi-Arabië.
Nee, inderdaad.
Dat zie ik hem ook niet snel doen. Het andere duel vanavond is Kopenhagen. Manchester City gaan we ongetwijfeld morgen ook wel op terugblikken. Misschien het debuut van Magnus Madson. En Kevin Dix natuurlijk, die tegen City op mag nemen.
Ja,
spraken we nog in de transfer deadline.
Ja, die gaat na Harry Kane ook nog even Erling Haaland uitschakelen. Ja.
Dat zou wel vet zijn.
Hij heeft wel al een paar keer tegen City gespeeld, volgens mij. Dus misschien nu een keer succesje. Al, volgens mij vorig jaar speelden ze ook gelijk. Dus als ze dat zouden kunnen herhalen, denk ik dat ze daar wel voor zouden tekenen vanavond.
Absoluut stunt. Wij gaan even naar het Nederlandse voetbal, want we hadden het er gisteren over gehad. Vooral de reacties rondom het vertrek van Robert Eenhoorn als algemeen directeur van AZ. Nu meldde vandaag het Noord-Hollands Dagblad dat René Nelissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zeer waarschijnlijk ook vertrekt. En dat betekent wel dat er een gat valt in de organisatie van AZ.
Sowieso over een aantal jaren Beuker. Nou, Kroes is hier niet heel lang geweest, maar die is er ook weer.
Marijn Beuker is natuurlijk naar via
Queen's Park
naar Ajax gegaan.
Precies.
Alex Kroes naar Ajax gegaan.
Pascal Jansen. Robert Eenhoorn, René Nelissen, die ook wel een belangrijke rol heeft gehad in bepaalde dossiers. Iedereen is weg. Nee, maar er gebeurt best wel wat binnen de organisatie. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wie ze, als Max Huibers wel gewoon blijft, wie ze daar dan naast gaan zetten. En ja, of ze eigenlijk dat beleid wat ze de laatste 10 jaar hebben gevoerd en alles wat Eenhoorn heeft gebracht voor die club, of ze dat kunnen voortzetten.
Ja, en je moet echt een nieuw gezicht gaan creëren, want Robert Eenhoorn, Max Huibers, echt wel het gezicht van AZ.
Mm.
Dat is wel een van de eerste dingen waar je misschien aan denkt. En als dat nu helemaal wegvalt, dan ja, dat is echt moeilijk om te gaan vervangen. Maar volgens mij hebben wij wel een scoutingslijst. Nee,
ze zijn natuurlijk sowieso wel het kandidaat. Zeker als je in de Eredivisie een beetje gaat kijken. Gisteren noemden we, denk toch nog wel dat dat ook goed is. Van, ook in het kader van wat voor opvolger ben je naar op zoek. Als we kijken wat Eenhoorn onder andere gedaan heeft, is dat AZ eigenlijk alleen maar zwarte cijfers heeft gedraaid, behalve het coronaseizoen. Het eigen vermogen van 6 naar 60 miljoen is gegaan. Dat heeft natuurlijk te maken met ook Europese gelden die je verdient, dat je daarvoor bent gaan plaatsen. Maar het sportieve beleid dat daartoe heeft geleid, is hij natuurlijk ook verantwoordelijk voor. In 2017 stadion teruggekocht en natuurlijk na het dakdrama in 2019 is het stadion gerenoveerd. Het zijn wel belangrijke dossiers waar hij op heeft gezeten.
En in zijn algemeenheid heeft hij AZ gewoon vanuit eigenlijk bijna niet meer bestaan, toch weer rustig stapje voor stapje opgebouwd naar ja, echt tegen die top 3 aanschoppen. En ik denk dat eigenlijk dat een van de knapste prestaties is waar je als directeur denk op terug kan kijken.
Ja, en ook wel echt een hele lange periode gezeten. Wat dat betreft.
2011 toch?
Volgens mij is dit dit was zijn 10e jaar. Ja,
okay. Precies. Dus, 2014 is die Toon Gerbrands op gaan volgen.
Okay. Ja, dus wat dat betreft, dat vind ik ook wel een dingetje. Je hebt natuurlijk een aantal directeuren in de Eredivisie die het langer volhouden. En je hebt een aantal die na 1 of 2 jaar erachter komen dat ze het helemaal niet kunnen. En dan weer vertrekken. En dat, ja, ik denk bij zo'n club, zeker ook omdat je in je achterhoofd moet hebben van je wil eigenlijk altijd vooruit. En AZ is natuurlijk niet de top van Nederland, maar ze hebben wel geprobeerd de top van Nederland ervan te maken. En ik denk ook dat
in bepaalde facetten is AZ natuurlijk wel top van Nederland, als we kijken naar de jeugdopleiding bijvoorbeeld.
Ja, doen ze zeker mee in de top van Nederland. En in de zin van, hoe vertaal je beleid en je middelen naar sportief succes? Daar hebben ze in principe in over gepresteerd.
Ja.
10 jaar. Ja, is overpresteren dan het goede woord? Voor de rest, voor de grootte van de rest van de club, is het niet normaal dat ze dat bereiken, zeg maar. Maar zeg maar, AZ is best wel uniek en heeft ook wel een formule gevonden waarop dat gewoon werkt, toch? Is dat dan per se overpresteren?
Goed. Wat ik knap vind is dat zij elk jaar een bepaald prestatieniveau hebben gehaald, dat je altijd rond de derde en de vierde plek uitkomt. En dat je een aantal keren ook de drie clubs die met meer middelen die erboven zitten, dat je die een aantal keren hebt verslagen. Dus daar doe ik dan meer op met overpresteren.
Ja. En uiteindelijk heeft AZ wel een soort brouwdruk gegeven aan ook zelfs die ploegen van zonder geld, met minder geld, niet zonder geld, met minder geld, kunnen wij eigenlijk blijkbaar meer presteren dan jullie. Dus ik denk dat het AZ voor heel Nederland misschien wel een voorbeeld is geweest de afgelopen jaren.
Het wordt heel interessant hoe die visie doorgezet gaat worden. En natuurlijk heb je Max Huibers nog. Het zou voor AZ wel heel fijn zijn als hij in ieder geval blijft om de lijn die is ingezet te bewaken. Even om het misschien wat overzicht te houden. Zien jullie in de Eredivisie mogelijke opvolgers voor hem? We hebben het natuurlijk er gisteren over gehad dat Huibers zei van we willen wel op de manier zoals wij dat doen bij AZ, willen we doorschakelen. Dat zou kunnen betekenen van snel doorschakelen. Dat zou ook kunnen betekenen intern.
Intern is volgens mij, is het uiteindelijk, daar doelden ze volgens mij niet helemaal op, is wat ik las. Maar ik denk dat wat ze wel bedoelen is dat ze wel met iemand met een vooruitstrevende visie die wel toekomstgericht is en niet een oude naam, denk ik, per se, die een rot in het vak is. En daar lopen er in de Eredivisie van die jonge algemeen directeur, lopen er best wel veel toch?
Ja, ja, ze gaan niet Marten van Geel terughalen.
Nee, die gaat natuurlijk weg. Gaan natuurlijk weg bij Willem II.
Ja, maar daar geloof ik niet zo in. Voor de rest, ja, qua grote clubs. Willem II zit natuurlijk in de KKD naar Groningen. Daar zit Wouter Gudde. Maar het zou heel
gaat ook weg aan het einde van het seizoen.
Ja, maar het zou heel vreemd zijn als hij na deze periode bij Groningen dat hij ineens bij AZ zou kunnen instappen. Ondanks, ja, als club moet je daar misschien doorheen kijken. Mm-hmm. Maar daar zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd bij Groningen. Wat hem misschien moeilijk maakt om bij de club te presteren. En als je kijkt naar de Eredivisie, zitten best wel een aantal directeuren die er al over een langere periode zitten. Die bewezen hebben dat ze dit vak aankunnen. Die zich ook kunnen presenteren in de media. Maar als ik kijk naar het profiel van de club van AZ en hoe ambitieus Eénhoorn was, vind ik, ja, het is moeilijk inschatten wat algemeen directeuren doen, maar ik vind John Best bijvoorbeeld van Almere City vind ik echt wel een interessante naam. Wat die de afgelopen jaren bij Almere hebben gedaan en hoe die naar op zijn gekrabbeld, vind ik, lijkt me best wel mooi om dat eens te zien.
Denk je dat bij AZ dat zij wel een grotere naam willen hebben als in iemand die al redelijk bekend is? Of denk je dat zij dat niet zo uitmaakt voor hen?
Ja, weet ik niet. Wat dat betreft was Robert Eénhoorn natuurlijk wel een uitzondering. Want die kwam een super grote naam, maar wel vanuit een andere sport.
Ja.
Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Toon Gerbrands. Dus ja, in die lijn zou je ook nog kunnen denken. Maar ik ben even niet op de hoogte van alle honkbalcoaches en volleybalcoaches. En nou ja, dat is wat disrespect voor gezegd. Maar het zijn wel topmanagers, zeg maar, in de sportwereld. En ja, in die hoek zou je ook nog kunnen denken.
Ja.
Maar ze zullen echt Maurits Hendricks niet bellen in ieder geval.
Dat denk ik ook niet.
Nee, ik denk ook niet dat die...
Maar hebben jullie nog andere binnen de Eredivisie?
Daan Bovenberg vind ik echt wel een interessante naam. Doet het ontzettend goed bij Excelsior. En dat is ook wel... kijk, jij noemt het Almere. We hebben RKC natuurlijk met Frank van Mosselveld. Dat zijn wel clubs die niet hetzelfde beleid volgen als AZ, maar ook met minder middelen eigenlijk vaak best wel overpresteren. Zeker RKC, zou ik zeggen. En Almere ook dit jaar. Dus als dat de lijn is die AZ zoekt... En als je met die jongens spreekt, je denkt, nou, dit zijn wel gasten die echt die bij ons passen. Dan vind ik dat hele interessante namen.
Ik ben wel heel erg benieuwd waar AZ bij gaat uitkomen. Ik denk ook heel erg van een Frank van Mosselveld. Bijvoorbeeld zou in mijn ogen zou dat heel goed passen, een volgende stap. Maar dan zie ik gisteravond, zit ik voetbalpraat te kijken.
Mm.
En dan dient zich daar een naam aan waarbij ik denk van, meest logisch.
Ja.
Arno Vermeulen.
Ja, nee, ja, dat wij er eigenlijk niet op zijn gekomen gisteren.
Ik snap dat niet. Ik snap niet dat Arno Vermeulen daar zelf op moet komen voordat die naam wordt geopperd.
Maar zou Arno Vermeulen dat zelf wel snappen?
Nee, heel goed, toch?
Ja. Kijk, als je het leest, denk je, hij maakt misschien wel een grapje. Hij maakt
als je terugkijkt, maak je het, maar dat maakt het een beetje, dat maakt het ook zo erg.
Nou,
hij krijgt natuurlijk de vraag vanuit Wouter Bouwman in Voetbalpraat met het...
Van ESPN.
Ja, precies. Met het idee van dat Wouter volgens mij een beetje een grapje maakt. Alleen zo kwam het ook wel over. Alleen, ja, als je dan in die eerste zin zegt van ja, ik kom uit Alkmaar, ik heb heel veel liefde voor die club. Ja, dan laat je eigenlijk al een beetje doorschemen dat je zelf haast ook nog wel ziet zitten. Ja,
maar dan heeft hij er zelf ook al over nagedacht.
Hij heeft er 100% over nagedacht. Hij heeft dit 100% van tevoren voor die uitzending heeft hij ook gezegd van, lijkt mij wel vet. Want anders komt die vraag natuurlijk niet.
En hij
dat is 100% geval.
Hij moet al nagedacht hebben, ik moet dit ook weer niet te ongemakkelijk gaan aanpakken. Ik moet er wel op antwoorden zijn, maar dat mensen wel denken van, oh, hij meent het, weet je wel.
Maar ik vond hem wel goed... En ook een beetje gek van Arno Vermeulen is vaak best wel serieus. Ik denk, tenminste, ik kan best wel om lachen bij de NRS voetbalpodcast. Ik vind hem oprecht heel erg grappig. Maar hij pakt het vak journalist altijd heel serieus op. En dan nu zegt hij opeens van ja, ik hoef alleen maar aan zo'n tafel te zitten en achteraf te zeggen wat mensen fout hebben gedaan. Ik ben geen directeur van een voetbalclub. Toen vond ik ook wel grappig. Maar volgens mij zou hij het heel graag willen. En ik denk dat het ook gewoon een prachtig experiment is voor... voetballiefhebbend Nederland.
En voor journalisten.
Ja, nou ja. Vooral... Nou ja,
entertainment-industrie.
Ja, vooral inderdaad een enorme experiment. Het kan alleen maar fout gaan. En het is echt een totale vorm van zelfoverschatting.
Hij is nu toch ook manager daar?
Ja, als iemand zou zeggen... Oh, die rol kan ik wel invullen bij een voetbalclub. Dat is echt, dan onderschat je het echt totaal.
Het was ook leuk dat niemand...
Hij zei wel van, ik ben geen directeur natuurlijk.
Kijk, Kenneth Perez, die antwoordde nog met een kritische tegenvraag. Maar eigenlijk voor de rest was er nou niemand die heel erg verrast opgekeken.
Die zei van, Arno... Wat denk je zelf?
Dat vond ik wel leuk. Kenneth Perez, nog kritische vraag. Maar voor de rest was het was iedereen aan het knikken.
Dus als ik even onze ranking opmaak van meest geschikt voor AZ. 1.
Arno Vermeulen.
2.
Arno Vermeulen.
Arno Vermeulen. Oké, nee, duidelijk hebben we dat ook weer even uit de wereld geholpen. Gaan we door naar het oosten des lands. NEC gaat geen actie ondernemen op de beslissing van de scheidsrechter van de KNVB. Dus uiteindelijk dat de penalty niet terecht was. Die zij tegenkreeg tegen RKC. Dit was niet heel duidelijk uitgelegd. Ik zal het nog één keer proberen.
Doe even opnieuw. Even een varretje. Momentje.
NEC gaat geen actie ondernemen om de verkeerde beslissing van de VAR aan te vechten.
Heel goed.
Ze kregen natuurlijk een penalty tegen RKC tegen. Die werd gemist door Dario van der Bijs, maar moest over worden genomen omdat Kelvin Verdonk in de 16 zou hebben gestaan. Nou, dat bleek uiteindelijk niet. In België, daar kwam het een beetje door, is natuurlijk laatst die zaak geweest. Dat de hele wedstrijd overgespeeld moest worden van Genk tegen Anderlecht. Dus leek dat in Nederland, leek dat nu ook een beetje te gebeuren. NEC zei, gaan we niet doen.
Fik chic. Ja, ik vind het goed. Ik vind hoe ze het hebben. Ik vond het statement goed. Meen ik echt.
Ja, het statement. Volgens mij hebben zij niet eens een statement naar buiten gebracht.
Nou, het van,
uiteindelijk hebben ze via Sandy Jans heeft het gebracht. Clubwatcher van VI. Die heeft het standpunt van NEC naar buiten gebracht. Maar het is niet zo dat statement. Zij dat heel erg, tot nu toe in ieder geval niet, heel erg actief gecommuniceerd hebben. Of daar echt een soort van zaak van hebben gemaakt. En ik denk ook dat je op die manier eigenlijk het minste aandacht eraan hoeft te schenken.
Maar ik vind eigenlijk wel dat ze er op de goede manier aandacht gaan schenken.
Ja, ik
nu.
Ook.
Van, inderdaad, ze hebben niet heel erg het vergrootglas erop gelegd. Maar wel in wat Sander Jansen zei, inderdaad heb ik opgelegd. Als ze dit maar gebruiken om dit soort situaties in de volgende keer te voorkomen. En ik denk dat het belangrijkste is. Of als je nou een zaak gaat aanspannen, dan gaat daar weer een hele heisa omheen staan. Terwijl het nu echt blijft bij dat moment. En als de aandacht daar blijft en ze kunnen dat de volgende keer beter aanpakken, dan denk ik dat eigenlijk iedereen hierbij geholpen is.
Ik ben het daar echt volledig mee eens. Ik vind het heel knap van NEC dat ze dat ook niet doen. Want een makkelijke optie is natuurlijk van, we gaan het aanvechten. Ze zijn natuurlijk ook van, in België is het een ander orgaan dat hierover uiteindelijk beslist. In Nederland moet via een rechter. We hebben ook geen gezin in dat gezeik. Maar het doet bij mij ook wel een beetje de indruk wekken dat NEC heel goed besefte dat ze afgelopen vrijdag echt fucking slecht waren. En dat als deze er niet, als deze uiteindelijk niet had geteld, of die tweede penalty was niet gegeven, dat dan ook niet was gelukt. Dus ik vind het een beetje,
maar dat
we gisteren over
kan je nooit zeggen.
Small club mentality. Ik vind het big club mentality.
En hoe zeg je dat in een Gelders accent?
Dat weet ik niet zo goed.
Nee,
niet zo goed.
Nee maar ja.
Nou, ja ik heb dat, ik
het
heb
zou
een
los
van
moeten staan van een wedstrijdverloop toch? Of,
Nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik vind het ook wel dat NEC ook een beetje denkt van, ja, misschien is het ook wel een beetje sneu als we dat dan nu helemaal via een rechter gaan doen. Het is een spel van fouten. Ik vind het wel knap dat NEC daar eigenlijk boven gaat staan.
Nou, dat laatste ben ik met je eens van, het is een spel van fouten en er kan een keer een foute beslissing worden genomen door een VAR. En juist als je al die dingen gaat aanvechten of je gaat er zelfs van naar de rechter, zeg maar, dan creëer je een heel slecht precedent. Om ineens even een woord uit te gooien, waarvan ik zelf ook niet verwacht dat ik het zou doen. Maar goed, in België was er namelijk na Genk Anderlecht, waren er ook weer andere clubs die dan een zaak aanhanger gingen maken. Ja, dat ook als supporter of als voetballiefhebber zit je daar eigenlijk totaal niet op te wachten. Eigenlijk heeft het totale voetbal, maar ook bijvoorbeeld het scheidsrechterskorps en de KNVB heeft eigenlijk baat bij dat er minder nadruk wordt gelegd op scheidsrechterlijke beslissingen, op fouten of sneller en beter toelichten. En daarna minder gezeik erover, zeg maar. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Maar daar zijn we nog wel ver van vandaan.
Dan krijg je straks gewoon, we hebben nu al dat we soms na een goal niet weten of we mogen juichen. Mm-hmm. Omdat die door de VAR afgekeurd mag worden. Nu kunnen we straks na een wedstrijd niet eens juichen. Omdat we niet weten of die overgespeeld moet worden.
Zit de harde kern straks bij de rechter in de zaal. Van,
ik zat te denken, hè, van wat natuurlijk op tv krijgen we natuurlijk wel met commentatoren. Krijg je natuurlijk mee wat er gebeurt tijdens VAR-momenten. Maar in het stadion niet. Dat is bij NFL heb je Dora. Dora de Explorer, die dan uitlegt wat er precies gebeurt. Moeten wij dat niet voor de vakken in het stadion hebben? Dat daar gewoon die uitleg plaatsvindt door Donald Duck of zo?
Nee, Arno Vermeulen.
Arno Vermeulen. Ja. Arno is de oplossing voor alles.
Je hebt net in één zin NFL, Dora de Explorer en Donald Duck genoemd. Ja, ik ben je helemaal
en
kwijt.
En Arno Vermeulen.
Ja.
Het is echt bijzonder knap.
Nee, maar dat oprecht. Kijk, we maken nu grapjes over, maar mij lijkt het wel een heel tof idee. Meen ik echt. Dat supporters mee worden genomen in die beslissingen.
Ik vind dat ook er.
Ja, of dat je de communicatie hoort.
In een stadion is het echt bizar. Het slaat echt nergens op. Dat je niet weet wat er aan de hand is.
Nee, ik ben er helemaal voor. Ik kan alleen maar met je eens zijn.
Nou, start een petitie.
Juist.
We hebben je nodig, Nick van der Gij. Nog meer goed nieuws overigens voor NEC. 800 supporters zijn welkom in het Gelderdoom. volgende maand bij de wedstrijd tegen Vitesse. Is ook wel mooi.
En vorig jaar gingen er 0, terwijl de 400 welkom waren. Ja. Maar goed, hetzelfde verhaal als bij PEC Zwolle, bij Eagles. Dan ga je niet als de helft maar mag. En nu wel gewoon 800. In Nijmegen is het goed gegaan. Ja, ook als je de woorden hoort van burgemeester.
Ahmed Marcouch.
Marcouch inderdaad, ja. Gaat het in principe de goede kant op. En daar hebben deze twee clubs wel echt een voorbeeldfunctie in.
Precies, laten we dit mooi eens voorbeeld nemen. Dat overal gewoon zo snel mogelijk ooit uitsupporters weer overal mogen zijn.
Jij hint naar een Europese wedstrijd die ergens plaatsvindt.
Ik dacht dat je graag Langeres weer in het uitvak wilde hebben zitten in de Kuip.
Ook dat ook, hoor.
Absoluut.
Dat ook.
Zeker in zijn eentje.
Dat zou leuk zijn.
Ik wil jullie danken, jongens, voor deze Afkik Daily. Ik heb nog twee tippies die ik eigenlijk mee wil geven. Over Robert Eenhoorn gaat het veel deze dagen. Niel en Wilco van Schaik, die we niet hebben genoemd als opvolger. Mogelijk voor Robert Eenhoorn, pijnlijk voor hem. Die hebben een podcast, De Beslissers. En daarin zaten ze met Robert Eenhoorn. Dat is echt een luister- of kijktippie. Dat zullen we even in de beschrijving zetten. En de Kort podcast met Casper van Eyck. Jij kent Casper van Eyck natuurlijk, Nicky. Ja. Echt een bijzondere kerel. Hij vertelt echt super openlijk over de voetbalwereld. En wat dat allemaal doet als je dokter bent. Ik vond het wel grappig dat Thomas Vaar ook zegt van deze man, zulke mensen die hebben gewoon 20 jaar gestudeerd. En ze worden door een paar simpele voetballers worden ze dokkie genoemd. Vond ik al heel mooi. Maar het ging ook gewoon over, over operaties en hoe het eraan toe gaat in zijn operatiekamer. En die liefde, die verbazing, nieuwsgierigheid bij die gasten vond ik prachtig. Dus die zullen we ook even
Ik heb inderdaad ook helemaal geluisterd. En juist dat maakt het zo mooi.
Dokkie.
Ik moet er één verhaal van Casper van Eyck vertellen. Wat hij me ooit heeft verteld is dat die dokter was beveiligd en dat Bruno Martins in die geblesseerd raakte en die scheurde echt wat af. En hij kwam er alleen bij als echt wat serieus was, zeg maar. Dus hij rende naar Bruno Martins in die en hij pakte vast en die Bruno Martins in die zegt, God is met me aan het praten. Maar dan heb je als dokter zo lang gestudeerd en dat een voetballer zegt dat, dan word je denk ik helemaal gek.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
Ja, dat is een goed verhaal. Was leuk.
Kort podcast voor betere verhalen.
Ja. Ik vond het heel leuk.
Nee, is absoluut een aanrader. Ik dank jullie wel, jongens. En alle kijkers en luisteraars ook heel erg bedankt. Morgen zijn wij er gewoon weer met een nieuwe Afkikken Daily. Onder andere over al het Champions League voetbal. Later.
Ciao.